software as a service bedrijven in de cloud. Als je gegevens daaraan toevertrouwt, die zijn allemaal zeer goed beveiligd tegenover de vijand, alleen behalve als de Russen iets te veel moeite doen. Maar je mag er dan ook van uitgaan dat die organisatie, en die worden ertoe gedwongen om dat te doen, meewerkt met de veiligheidsdiensten om toegang te geven tot die gegevens.
Welkom bij Das Privé. Vandaag weer een aflevering van Das Privé Discours, waarin ik probeer met een gast uit het privacy-landschap dieper in te gaan op een aantal onderwerpen. Vandaag heb ik bij mij Bavo van den Heuvel. Bavo, welkom.
Dank u, Bert.
Wat de luisteraar wellicht niet weet, maar we hebben het interview al een keer gedaan. Wegens technische problemen hebben we dat opnieuw moeten doen. Dus een aantal dingen hebben we al eens aangeraakt. Maar ik denk dat we meteen de gelegenheid hebben om het over een iets andere boeg te gooien. Namelijk om er eens een specifiek onderwerp bij te pakken. Wat veel in de media is, waar veel om te doen is. Maar waar ik vaak de achtergrond een beetje mis van wat is hier nu echt aan de hand. En dat gaat over alles wat te maken heeft met het gebruik van Amerikaanse clouds. Waar met een Schrems 2, met overheidsinstellingen die erop bezig zijn, waar vaak aandacht voor is, maar waar het denk ik interessant is om eens een beetje in te zoomen waar dat vandaan komt. Nu, voordat we daarin beginnen, wat ik altijd interessant vind, is om even te weten, ja, hoe ben je in privacy terechtgekomen? Jij komt meer uit een IT-achtergrond, dacht ik. Maar wat is een beetje jouw traject geweest om uiteindelijk terecht te komen in privacy?
Oké, we zullen niet lang maken. Ik ben in 96 afgestudeerd als handelsingenieur en daar mijn eindwerk gemaakt over biometrie. Dat was al een voorbode toch naar een speciale technologie. En dan eigenlijk in high-end security gezeten, Umicore, KBC, IT security, bij Sophos gewerkt. En dan op een bepaald moment was het bij Sophos het feest gedaan. En ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Smalls, omdat de OCMW's moesten aansluiten op de Kruisingbank Sociale Zekerheid. Hè. En dan moesten ze de fameuze minimale normen gaan respecteren. En zocht men dus een mensen om de helpdesk, was dat zelfs toen, te bemannen. En hebben dus al die OCMW's geholpen. Ik heb er zo 108 van de toen nog 308 bezocht. Dus toch enige voeling ook met de basis, zullen we maar zeggen. Hè. Daar is wel het een en het ander voor te zeggen.
En die minimale normen, wat is dat voor iets?
Die minimale normen is eigenlijk een goed gevonden idee. Is eigenlijk een combinatie van wat moet je nu doen om privacygegevens juist te verwerken. Hè? Zoals dat de GDPR er zeer vaag over is, de gepaste maatregelen. Dat was in de privacywet van 92, update in 98, door de richtlijn ook zo. En dan heeft eigenlijk de KSZ, dus Frank Robbe en co, heeft eigenlijk gezegd van ja, weet ons wat, in plaats van nu honderden richtlijnen op te lijsten dat je moet aan voldoen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de ISO 27002 standaard, mm-hmm. Natuurlijk naar keuze enzovoort. Als we nu eens gewoon een set nemen van minimale normen, en als je daar eens kan aantonen dat je aan voldoet. Ik weet niet meer hoeveel dat er zijn, ik heb er ook zelf mee aangeschreven vanuit de werkgroep, laat zeggen 20 richtlijnen. En dan heb je tenminste een focus, en dan kan je tenminste zeker zijn, als dat al in orde is, hè, dat zijn eigenlijk zoals je de OWASP top 10 hebt, voor dan web application security, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat dat een beetje zo'n toplist is, van als je dit al voldoet, dan ben je toch al een eind. En dat was voor de meeste OCMW's ook al moeilijk, hè? Laat ons daar concreet en duidelijk over zijn, om backups te hebben, om eventueel een uitwijkcentrum te hebben, om oefeningen te doen op data. Disaster recovery, hè? Stel dat het OCMW afbrandt, kunnen we maandag dan nog dienstverlening geven. Dus dat waren toch wel, dat was maar één lijntje tekst, maar dat was toch wel een zeer grote uitdaging om daar dan mee in orde te krijgen. En dat was eigenlijk zeer goed, werd ook jaarlijks bevraagd, moest je over rapporteren, hè, vanuit het netwerk van de sociale zekerheid in het geval van de OCMW's. Maar dat gaf toch wel als resultaat dat in die sector de sociale zekerheid en de meewerkende instelling, want dat is dan ook nog een secundaire pijl, hè, denk dan aan de mutualiteiten en de ziekenkassen, dat is hetzelfde, de OCMW's, zo allerlei satellieten die er rondhingen, dat die eigenlijk toch allemaal, omdat ze dus gegevens uit de sociale zekerheid mochten verwerken, toch een bepaalde vereiste mochten voldoen. Dat is eigenlijk een heel knap mechanisme. Met de GDPR nu, ja, gepaste maatregelen in artikel 32, ga daarmee naar uw IT'er en die zegt, ja, beste jurist, wat is nu een gepaste maatregel? Hè? En ik zeg altijd, in the end is het de rechter die zal beslissen of het gepast was, gegeven de omstandigheden, wat dan natuurlijk te laat is. Maar dat is veel moeilijker en veel vager eigenlijk voor vele bedrijven en instellingen, organisaties, om te weten van hoe kunnen we nu zeker zijn dat we compliant zijn. We hebben hier gepaste maatregelen. Hè? En dan wordt er gezegd van ja, dat is te moeilijk, dat is te technisch, ja, cryptografie, dat is toch duur. Ja, de markt is ook geëvolueerd. Hè? Ik ben al 25 jaar aan het werken. Cryptografie, dat is niet duur, dat is bijna standaard en dat belast ook uw systemen niet meer, dat ze bijna platvallen van te encrypteren.
Maar dus op die manier probeerde men een lijst te maken met, ja, dit zijn de minima die je moet doen. En jij was toen betrokken bij zorgen dat die OCMW's er ook effectief mee in orde kwamen.
Ja, wij hadden eigenlijk de opdracht gekregen om vanuit de POD maatschappelijke integratie ervoor te zorgen met een team van 5 mensen dat we al die OCMW's erbij hielpen. Hè. Die moesten denk ik tegen 1 januari 2016 moesten die klaar zijn om erop te geraken. Niet dus 2006, sorry. Ik ben al zo oud. In 2004 ben ik daarmee begonnen. In 2006 moest dat in orde zijn. Dus zij moesten een bepaalde minimale boundary, een minimale level halen, een drempel overschrijden om erop te mogen geraken. En nu, iedereen moest erop geraken. Dat was wel de duidelijke opdracht. Maar dat heeft er toch wel voor gezorgd, als we dan kijken naar de verschillen tussen OCMW's en gemeentes, dat de OCMW's toch daar ergens een zekere voorsprong hadden. En ik vind ook in het algemeen, want ik heb ook voor de Rijksdienst Jaarlijks Vakantie bijvoorbeeld DPO geweest, ik kan toch wel zeggen dat vele overheidsinstellingen, net door dat mechanisme van die minimale normen, hebben toch al wel serieuze stappen vooruitgezet. Hè. En met de GDPR moesten die bij wijze van spreken nog die extra mile gaan voor de nieuwe vereisten van de GDPR. Er zijn toch een aantal nieuwe bijgekomen. Maar zij stonden er wel ergens. Hè. En ik zie dan, nu dat ik ook ik heb een eigen bedrijf, Cranium, u wel bekend, Bert. Wij zijn collega's. In privébedrijven er vaak niet diezelfde hete adem in de nek is, om het plastisch uit te drukken. En dat men maar van alles doet van, of we gaan toch geen boetes krijgen, of we gaan toch geen inspectie doen, of onze sector is toch niet zo belangrijk, of we hebben toch niet zoveel persoonsgegevens. En elk bedrijf heeft persoonsgegevens. Je zit in HR, dan heb je HR-evaluaties, je hebt je marketing, zelfs in een B2B-markt heb je ook contacten, en er kunnen ook gevoelige gegevens in je CRM-systeem staan. Dus ik moet toch wel zeggen dat door dat mechanisme van die minimale normen, dat eigenlijk veel overheidsinstellingen, vooral diegenen die er moesten aan voldoen, toch al een zekere maturiteit had. Ik zou zeggen, die zouden 60% in orde zijn en met de GDPR hadden ze misschien nog 10-20% te gaan. Terwijl dat veel bedrijven nu zitten nog onder de 50% en dat is toch ook iets dat veel mensen niet beseffen.
Het is wel iets waar ze destijds al mee bezig waren. Is daar niet een periode tussen geweest dat ze dan even wat meer rust gelaten werden, dat het niveau weer wat zakte? Of zijn die daar continu, moesten die daar ieder jaar aan voldoen?
En ja, dat is het knappe aan die minimale normen, een beetje te vergelijken zoals met een ISO 27000 certificatie. Je moet jaarlijks een vragenlijst indienen, hè? Naar godsvrucht en vermogen. Ik ben ook DPO geweest bij de Kruisgemeente Sociale Zekerheid. En wij moesten die vragenlijsten dan evalueren. Ja. Nu, als je op alles ja antwoordt, op of alles nee, dan ben je een outlier, maar minstens verdachte. Want dan is zoiets van, het interesseert mij niks, alles is nee. Of ik zal op alles ja antwoorden, zal het in orde zijn. Terwijl wij natuurlijk ook wel weten dat bepaalde vereisten onbetaalbaar zijn, zullen we zeggen, of zeer moeilijk zijn voor kleinere organisaties. Nee, dat is een constante en dat is nog altijd zo, want ik werk nog altijd als DPO voor organisaties die lijst moeten invullen. Nee, dat is iets dat toch constant de vinger aan de pols houdt. Die minimale normen of de scope ervan is ook verruimd en is ook geüpdate met de jaren, dus ook is die vragenlijst extensiever geworden. Dus nee, dat is toch wel een blijver die een bepaalde garantie heeft. En natuurlijk, zolang dat bijvoorbeeld Audit Vlaanderen of dat de inspectiedienst van de GBA geen OCMW's of sociale zekerheidsinstellingen gaat controleren, gaan we natuurlijk nooit niet weten hoe dat met de proof of the pudding is. Maar ik vind het op zich wel een mechanisme. Als dan de DPO en de verantwoordelijke voor de verwerking een vragenlijst moeten invullen die ze naar de overheid moeten sturen, dan zou ik toch al 2 keer nadenken als je daar ligt te liegen over wat dat je eigenlijk doet.
Dat is denk ik ook iets wat veel mensen niet weten. We hadden toevallig in de podcast van deze week kwam er ook een artikel voorbij van de Soir, waarin zij een soort dystopisch beeld stelde dat de opzet van die sociale zekerheid en de kruispuntbank, de verbindingen die er waren, wat voor nadelige gevolgen dat allemaal had. Maar in deze zin had het ook tot gevolg dat ze een verplichting hadden om al sinds 2004 te voldoen aan die normen en dat dus eigenlijk dat veel langer dan veel andere organisaties al echt met informatieveiligheid bezig zijn moeten geweest.
Ja, absoluut.
Nu goed, dat is een klein stapje eigenlijk naar waar we het vandaag wat over wilden hebben, namelijk die Amerikaanse clouds. Het is iets wat natuurlijk veel de pers gehaald heeft. Je hebt het recentste met Schrems 2, dat die uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin ze in feite hebben gezegd, naar een aantal landen, waaronder Amerika en Amerikaanse clouds, dan mag je niet zomaar gegevens heen sturen. Nu, dat is iets wat al een tijdje speelt. Hè? Jij bent daar in je rol als DPO vaker tegenaan gelopen. Jij bent daar eigenlijk ook al voor zover ik weet, voordat dat ook bij het Europees Hof kwam, was dat een puntje wat vaak aangestipt werd. Wanneer, op wat voor manier liep jij er tegenaan voor het eerst van, dit is misschien niet zo'n goed idee dat we al die data daarheen sturen?
Ik zou zeggen, al enkele jaren voordat Edward Snowden het licht zag, nee, het is niet zeggen het licht zag, uitkwam met zijn revelations, hè, die misschien toch ook wel even een urban legend. Edward Snowden heeft niks met de GDPR te maken. Sommige mensen denken dat de GDPR is ontstaan door Edward Snowden, dat kan niet, want de GDPR is al in januari 2012 een gedraft, hè, dus de ontwerptekst is toen al gemaakt. Maar inderdaad, jaren daarvoor had ik denk op CPDP, hè, de bekende beurs in januari in Schaarbeek, contact met Casper Bouden. Casper Bouden werkte toen nog als privacy persoon, zal ik maar zeggen, bij Microsoft.
Chief Privacy Officer.
Ja, ja, voilà. Dus, en die probeerde altijd in zijn speeches toch wel de nadruk te leggen, of die werkte er waarschijnlijk toen niet meer, hè, want anders zou ik dat niet mogen zeggen, over dat er toch wel een gevaar schuilt, hè, in de Foreign Intelligence Surveillance Act, zal ik straks uitleggen. En dat dus Amerikaanse bedrijven iets te vlotjes meewerken met de inlichtingendienst. En dat was toen, hoe noemt dat, roepen in de woestijn. Hè? Dus ik was volledig mee in dat verhaal. Ik kon me er ook in vinden. Ik heb ook wel toch veel ervaring in security, privacy, toch ook wel intelligence kennis. En zeg van, ja, oké, this makes sense. Hè? Die vindt dat hier niet uit. Natuurlijk, zolang dat er geen bewijzen zijn, en daar zijn ze natuurlijk ook sterk in om dat te verstoppen, is er geen bewijs en gaat de publieke opinie dat nooit geloven. En daarvoor natuurlijk is Edward Snowden als een klokkenluider, is de uitgerekende partij niet. Zegt van, ja, kijk, ik werk hier bij de intelligence en ik kan u vertellen dat dat zo is. Hè?
Ja, want als ik me niet vergis, wat Casper Bouden deed, was eigenlijk zonder wellicht bepaalde vertrouwelijkheidsverplichtingen aan Microsoft, waar hij vroeger had gewerkt, te verbreken, aangeven van, ja, kijk, als ik die wetten bekijk en je gaat gewoon lezen wat daarin staat, ja, die macht hebben ze gewoon. Als het gaat om communicatie van niet-Amerikanen, dan mogen ze er allerlei dingen mee doen. Dus ga er maar vanuit dat dat gebeurt. Ik geloof dat dat zo'n beetje was, zonder dat er op dat moment echt
concreet bewijs was. En de grap is, dat is ook perfect wettelijk, hè. Het enige punt is natuurlijk, en dan komen we naar Safe Harbor eerst en dan nadien Privacy Shield en Schrems 2, hè, Schrems 1 en Schrems 2. Ja, het is niet omdat dat wettelijk is, dat dat wenselijk is. Hè, want eigenlijk het basisprobleem is, als verantwoordelijke voor de verwerking, moet je volledig bewust zijn van welke gegevens je hebt en hoe je ze verwerkt. En als je met een verwerker werkt, moet je die volgens artikel 28.1 van de GDPR hebben geëvalueerd en de juiste hebben gekozen. Van kijk, dat is nu een partij die voor mij die gegevens kan verwerken op iets typisch dat ik zelf niet kan. Hè, whatever, is dat nu een berekening, een software of whatever. Maar die ook alle maatregelen zal nemen. En denk terug aan die minimale veiligheidsnormen, zoals ik het zelf zou moeten doen. Hè. Dat is eigenlijk het basisidee van een verwerker. Allee, dat is natuurlijk hier to state the obvious. Iedereen hopelijk in de podcast weet dat dat zo is. Maar als je dan gaat kijken, je gaat analyseren wat gaan mijn verwerker nu precies doen, en je ziet dan, het staat ook in artikel 28 GDPR, dat die voor eigen doeleinden die gegevens gaat gebruiken, ja, dan wordt dat eigenlijk een verantwoordelijke voor de verwerking. Simpel gezegd, eigenlijk is dat zo. En dus als je aan Microsoft, Google, Amazon, to name a few, hè, maar we hebben natuurlijk ook nog Salesforce en alle andere software-as-a-service bedrijven in de cloud, als je gegevens daaraan toevertrouwt, die zijn allemaal zeer goed beveiligd tegenover de vijand, alleen behalve als de Russen iets te veel moeite doen, of de Chinezen. Maar je mag er dan ook van uitgaan dat die organisatie, en die worden ertoe gedwongen om dat te doen, hè, meewerkt met de veiligheidsdiensten om toegang te geven tot die gegevens. Ja. Anekdotisch.
Dus je had Casper Bouden al die dat dan wat aangaf. Je had dan op een gegeven moment Snowden die naar buiten kwam met wat, ja, wat slides, wat dingen die aangaf van god, die programma's zijn er wel. Er waren dan zelfs geloof ik wat beelden, of beelden, verwijzingen naar kamertjes bij grote telecomoperatoren die dan met nummertje 702 als verwijzing naar de betreffende wetgeving wat er gebeurde, waar de NSC toegang kon krijgen.
Ja,
en dat is voor het iets wat er wat naar buiten kwam. Want dat is iets wat denk ik wat minder bekend is, maar dat is effectief in die wetgeving staat specifiek benoemd. Jij kunt een briefje krijgen van een Amerikaanse inlichtingendienst, een National Security Letter. In dat briefje staat ook, owee, als je hier iets over zegt, want dan kom je in de grote problemen. Grotere problemen dan een boete van een Europese autoriteit. En jij moet ons toegang geven tot die data. En dat is eigenlijk, dacht ik, de crux waar het om ging. Nu, dat komt op een gegeven moment naar buiten. Je hebt die Casper Bouden die daar aandacht voor vraagt. Je hebt Edward Snowden die wat dingen naar buiten brengt. Maar dan denk ik dat het pas bij Max Schrems echt begonnen is dat dat ook effectief gevolgen begon te krijgen in de praktijk.
Ja. Ja, of dat, wat dat er dan gebeurd is, is dat doordat Max Schrems zijn eerste klacht heeft ingediend eigenlijk. Dat was dan tegen Safe Harbor. Hè. Misschien even voor de luisteraar kort zeggen wat dat is. Hè. Dus als je gegevens buiten de Europese economische ruimte wilt laten verwerken. Hè. En voor de duidelijkheid ook toch wel heel belangrijk, verwerken is niet enkel, ik heb mijn data in Amerika gezet. Hè. Voor de mensen die een beetje weten over technologie, dat zou ook bijzonder inefficiënt zijn. Hè, want je zit met je latency, je vertraging, hè. Je zet niet je datacenter in Amerika. Hè. Microsoft heeft ook datacenters in Europa staan, hè. Google ook. Dus als je gegevens wil transfereren, hè, en dus dat is zowel die daar zitten, maar ook het laten onderhouden, debugging, interventie, support, allerlei, vanuit Amerika bijvoorbeeld, dan val je onder die transfermechanismen. Nu, een van de mogelijkheden die er was, hè, maar dat is dan safe harbor, dat is als de data naar daar gingen, bijvoorbeeld, hè, dan kwam McTrims en zegt van, maar kijk, ik ben een Facebook gebruiker, hè, die heeft dan toen eens al zijn gegevens opgevraagd bij Facebook, en dan heeft hij dan, hebben ze gezegd, is al uw gegevens, dan heeft hij gezegd, wie is nu al mijn gegevens, dan heeft hij een paar maanden later nog eens zijn gegevens opgevraagd, en er bleken nog gegevens te zijn, bijvoorbeeld. Maar men heeft eigenlijk gekeken van, onder het safe harbor mechanisme, dat dus eigenlijk die transfer van gegevens naar Amerika mogelijk maakte, en mits de juiste waarborgen en blablabla, is het voldoende veilig naar Europese standaarden? Dat was eigenlijk het basisidee. Nu, dan, doordat hij die klacht heeft ingediend bij het Europees Hof, en men heeft dat onderzocht, heeft men gezegd van, ja, kijk, eigenlijk nee, dat is niet correct. Uw gegevens krijgen daar niet de evenwaardige bescherming. Hè. Dat is eigenlijk het bij andere advocacy countries, ik zeg maar niet, ja, Nieuw-Zeeland of all places, of Argentinië, waar we ook heel veel data mee uitwisselen, not, die hebben een adequacy decision, dus daar kan je gegevens vlotjes mee uitwisselen. En dan heeft de Europese Commissie bij een adequacy decision geëvalueerd dat het beschermingsniveau in die landen gelijkwaardig is aan wat we in Europa hebben. En dus met Schrems 1 en Schrems 2 heeft men dat onderzocht en heeft men gezegd van, ja, eigenlijk, met Schrems, je hebt gelijk, dat is geen evenwaardig niveau, hè, want de toegang door de intelligence is veel te uitgebreid en voldoet eigenlijk niet aan onze Europese standaarden. Dat is eigenlijk de, in het kort en eenvoudig uitgelegde historiek van een Schrems 1 en Schrems 2, waardoor dat men heeft gezegd, hè, dus invalidated, niet meer geldig gemaakt, dat safe harbor, en dan nadien de update, want dan was er nog even een lacune geweest, de update was toen Privacy Shield, heeft men gezegd van, ook met die Privacy Shield, dat biedt niet voldoende garanties. Hè. En dan heb je nu de fameuze Schrems 2-arrest, die dan heeft gezegd van, ja, dat mag je niet meer gebruiken als advocacy decision. Dan moest je de standard contractual clauses gebruiken met additional safeguards. En nu zitten we, het is vorige week zeker, hebben ze dan met het laatste voorstel van dan de geüpdate standard contractual clauses gekomen als een manier van een transfer.
Dus dat is een beetje de historiek. Dan had je had zo'n types à la Casper Boden die dat van aankondigde. Dan had je Snowden die zei van, ja, dit gebeurt echt. Dan had je Max Schrems in 2015, 6 oktober 2015, als ik me niet vergis, die via een uitspraak van het Europees Hof klaar krijgt dat dat mechanisme voor uitwisseling ongeldig wordt verklaard. Dan verzinnen we een nieuw mechanisme. We noemen dat in plaats van Safe Harbor, noemen we dat Privacy Shield. Max Schrems denkt van, ja, maar wacht even, dit klopt nog steeds niet. Die gaat door met zijn kruistocht. En uiteindelijk vorig jaar heb je dan het Europees Hof die nog eens zegt, Schrems 2, dit kan niet doorgaan. Men probeert daar oplossingen voor te vinden. Voorlopig Privacy Shield 2.0, dat zit er nog niet meteen in. Ik ben een overheidsdienst. Heb ik daar veel last van? Gebruik ik veel Amerikaanse clouds tegenwoordig, federaal of Vlaamse overheden?
Helaas pindakaas, ja. De Vlaamse overheid bijvoorbeeld, ik kan dat zeggen, dat is geen publiek geheim, hè, gebruikt centraal, vooral in Word, Excel, PowerPoint en andere SharePoint-toestanden, OneDrive. Hè. Ze gebruiken OneDrive afhankelijk van de budgetten in een Enterprise 3 of Enterprise 5 setup, met eventueel nog Bring Your Own Key en Double Key Encryption. Hè. Maar men gebruikt het. Hè. En het argument is, dat is eigenlijk zeer eenvoudig, neem de vroegere kostprijs van een eigen datacenter met een fileserver, de nodige IT'ers, hè, zoals voor iedereen gekend ook hier een schaars goed, en zeker met de overheid die weliswaar competitieve lonen heeft, maar toch geen firmawagen of andere fancy stuff, zeer moeilijk om eigen mensen te vinden. Dus ja, als we dan de vergelijking maken en zien dat het in de cloud 30-40% goedkoper is, ja, dan is die trade-off dat de privacy misschien iets minder bewaard wordt. Dat is, ja, oké, je moet dat begrijpen. Behalve budgetten bij de overheid, dat is toch... En bij privébedrijven is dat ook zo, hè. Zelfs concreet binnen ons eigen bedrijf gaan we nu een keuze maken. Voor bepaalde data kunnen we wel in de cloud zetten, maar andere data niet. Hè. Voor de klanten zullen we die op een veiliger systeem zetten, wanneer het zeer gevoelige data zijn.
Maar dan zie je dat, binnen Cranium, het bedrijf, wordt die afweging gemaakt van, oké, we willen aan de ene kant wel de voordelen die dat met zich meebrengt als we een stuk in de cloud zetten, maar tegelijkertijd moeten we andere data die gevoeliger is, die moeten we op een andere manier gaan bewaren. Is dat dan iets wat een overheid ook zou moeten doen, die afweging? Hebben ze dat gedaan?
Ja, het is een beetje de make or buy decision. En bij de overheid is men nogal, ja, waarschijnlijk het moment, zal maar zeggen, dat de servers moesten vernieuwd worden of dat de licenties moesten geüpgrade worden, was misschien wel juist het moment geweest om naar de cloud te gaan. Ik heb zelf de berekening gemaakt voor Cranium en het komt erop neer dat vanaf een man of 500 users, hè, is het eigenlijk perfect te verantwoorden om in een hybride model te gaan werken. Ja. Nu, de meeste overheidsinstellingen waar wij vanuit Cranium verwerken, allee, buiten dan OC&W's of lokale besturen, dan spreken we over 1000, 2000, 5000 medewerkers. Ja. Dus de use case of de return on investment, de business case, is eigenlijk kraakhelder. En of dat je nu Teams gebruikt of iets anders, wij zijn hier nu met een specifieke broadcast software aan het praten. Wij zijn ook niet met Teams aan het praten, natuurlijk voor kwaliteitsdoeleinden, bla 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 bla. Maar nee, die berekening voor de overheid kan zeker gemaakt worden. Bijvoorbeeld een CIPAL heeft zo'n eigen datacenter opgezet of uitgebouwd om nu net dat te kunnen doen. Dus dat is perfect mogelijk, maar het is natuurlijk het gemak, hè? En het is de vendor lock-in, hè? Dus dat wil zeggen, als je bij een bepaalde leverancier zit en die paait u genoeg en die geeft in het begin voldoende korting en die geeft allerlei toeters en bellen die enkel in hun omgeving zitten, naar monitoring, naar rapportering, noem het maar op, al dan niet gratis, ja, dan kan je er niet zomaar weg. Je kan niet zeggen, ik zit nu volledig in OneDrive met SharePoint en Teams, met alle features die er zijn in als online services, want dat zijn heel vaak online services die zelfs niet offline bestaan. Ah, ik wil dan nu volledig gaan naar een SharePoint on-premise omgeving. Dat is onmogelijk. Dat is gewoon letterlijk onmogelijk. En dat is natuurlijk iets, alleen dat is nu echt niet enkel Microsoft, dat is Amazon net hetzelfde, Google ook hetzelfde. Veel toepassingen, want ik had het nu over de bureautekant, maar als we naar toepassingen gaan, dus in Microsoft Azure, of bij Google of bij Amazon, daar ook, zeg je vaak, praten wij met developers bijvoorbeeld, dan data protection by design, hoe ga je alles doen? Ah, we gaan dat opzetten, maar dat is eigenlijk datacenter agnostisch, dat zit dan in Kubernetes en weet je wel allemaal, technologie, en dat is perfect verplaatsbaar, tot puntje bij paaltje komt. Als ik dat is goed, dat staat nu bij Amazon, gelieve dat daar nu bij Interxion of bij LCL te zetten. Ja, dat is toch wel moeilijk, want die monitoringdiensten die ik erop heb, dat is dan toch wel gemakkelijk. En dan zie je maar, dat is gewoon, ja, die zijn volledig, die willen natuurlijk ook geen 20 verschillende platformen onderhouden, maar dan zie je dat, alhoewel dat misschien hun ontwikkeling verplaatsbaar is, dat de bijkomende diensten naar monitoring, debugging, weet ik wat allemaal, performantie, optimalisatie enzovoort, ja, dat, en ik ga dat ook niet ontkennen, dat die grote Amerikaanse spelers er zeer goed in zijn.
Maar dat is dan de uitdaging waar zo'n bedrijf mee zit. Die heeft dat gedaan. Die zit in zo'n Microsoft-Amazon-omgeving. Dan komt er zo'n uitspraak als een Schrems 2. Van ja, dat data naar Amerikaanse bedrijven sturen, dat is foei. Wat moet je dan doen?
Ja, het was een beetje paniek in privacyland. Dat klopt. Wat ik heb voorgesteld aan vele van onze klanten, is je moet het ook in perspectief plaatsen. Hè. Als we... Ik ga hem maar iets noemen, dat is nu een organisatie waar wij niet voor werken, maar Waterwegen en Zeekanaal, met de Vlaamse overheid of iets anders, een organisatie die echt niet gekend is voor hun persoonsgegevens. Ja, moet je de vraag stellen, wat is het risico dat we hier lopen? Hè? Dus als je zou weten welke de kapiteins zijn van binnenvaartschepen, ik kan nu zeggen, dat kan je online op maps opvolgen, net als voor vliegtuigen, kan je bootjes zien rondvaren over heel de wereld, en die is nog met de naam van die kapitein erbij. Het gedrag van die boot met die kapitein is een persoonsgegeven. Veel mensen denken dat dat een soort robot is of zo, maar dat is niet waar. Dat is die kapitein die beslist hoe hij vaart en ook of dat hem ergens tegenvaart of niet, of een kanaal blokkeert. En wat ik wil zeggen is, van je moet afweging maken. Dat wil zeggen, eerst kijken van, oké, wat is ons risico hier? Hè? Moeten al die gegevens in leesbare vorm bij die Amerikaanse cloud staan? Hè? Zo niet, gaan we dat al wel verminderen. Spreken we over dataminimisering, je kan pseudonymisering, codering enzovoort, allerlei technieken gaan toepassen. En dan moet je gaan kijken, wat zijn de risico's en kunnen we die verder inperken? En encryptie kan een inperking zijn, maar zolang dat die encryptie wordt geïnstalleerd, uitgevoerd en beheerd door de vijand, is dat dus geen oplossing. Hè? Dat is een beetje een zand in de ogen strooien, zelfs zeer duur. Ik zeg altijd, en ik zal het nog eens speciaal herhalen, voor Microsoft, Google en Amazon, kunnen we eens gaan eten binnenkort? Nee, ik zal het nog eens herhalen. De security die zij aanbieden in de bescherming van de data tegenover externe aanvallen op hun systemen is onbetaalbaar. Dat wil zeggen, als je dat zelf zou willen opzetten in je datacenter, tenzij dat je 5.000 of 10.000 users hebt en miljoenen gegevens van burgers, is dat onbetaalbaar. En de Smalls bijvoorbeeld, die hebben datacenters, heel veel federale overheidsinstellingen van sociale zekerheid, hebben datacenters die ook op een zeer hoog niveau beveiligd zijn. Ik kan dat weten, ik heb er zelf voor gewerkt. Maar
Smalls, voor de zekerheid, dat is geen overheidsentiteit, een VZW, opgericht toch een beetje voor de overheid, die allerlei IT-diensten aanbiedt.
Ja, waar toch ongeveer 2000 mensen werken. En die die er eigenlijk ook voor gezorgd hebben, een beetje zoals ik er juist aangaf, dat het heel moeilijk is voor de overheid om IT'ers te vinden. Ah, wel, ik heb zelf 7 jaar voor Smalls gewerkt. Binnen Smalls heb je wel die profielen van IT'ers, die ook vaak, net als ik, vanuit ook een overweging van, kijk, ik wil ook de overheid helpen om ook veilige systemen te hebben. Ook altijd wel heel fancy of uitdagende, boeiende projecten hebben voor IT'ers. Dat is toch wel niet onbelangrijk. Maar dus, even terugkomend op uw vraag. Welke afweging moet je maken? Ja, moeten al die gegevens bij zo'n provider staan? Kunnen we dat niet minimiseren en documenteren dat dan ook? We hebben die overweging gemaakt. En kunnen we eventueel iets bijkomend gaan beveiligen? En daar moet je natuurlijk wel de vraag stellen. Ja, ga ik die beveiliging dan kopen bij de partij die ik niet vertrouw bijvoorbeeld? Want dus het risico is voor de luisteraar, daar hebben we eigenlijk nog niet genoeg over gezegd, dat Microsoft zou meewerken met de NSA. Ik kan u zeggen, dat is zo. Hè. Ik weet uit goede bron. Allee, dat was zo. Wat is er gebeurd ten tijde van Edward Snowden? Er was infiltratie door de NSA. Dat wil zeggen dat er mensen van de NSA in de datacenters van Microsoft werkten. Microsoft heeft dat natuurlijk nooit toegeven of documenteren. Maar het feit is wel dat sinds dat Edward Snowden zijn mond heeft opengedaan, dat was ergens in de zomer, dat Microsoft Red Teams heeft georganiseerd. Wat zijn Red Teams? Dat zijn eigenlijk een soort onderzoeksgroepen intern die proberen om collega's om te kopen of te doen, of toch eens te polsen, of dat die niet eventueel een klein beetje het systeem zouden kunnen omzeilen voor een kleine tegemoetkoming, omdat die nu toch net gescheiden zijn, of een huis zijn aan het bouwen, of whatever. Dus de goede, beter James Bond aanval of approach, gewoon menselijk, psychologisch spelen. Mm-hmm. En dan zijn dat dus die teams zijn geïnstalleerd, en dan zijn er wel mensen ontslagen. Ja, dus dat zegt toch eigenlijk genoeg. Maar goed, even dit terzijde. Nu, als je dan die afweging maakt van, kijk, hoeveel data ga ik dan zetten, of laat ik dan staan in die cloud, en je gaat ofwel een aantal data daar niet meer zetten, dat is een keuze, maar dat is vaak heel moeilijk om, ik kan moeilijk zeggen, iedereen die een negatieve evaluatie had, die data die moeten nu terug in Microsoft Access gezet worden. Dat gaat natuurlijk niet. Maar je moet die afweging maken, welke bijkomende beveiliging kan ik daarop plaatsen, en hoe kan ik dat documenteren? Nu, er zijn naar mijn weten, en bekranen hebben wij toch een 450 klanten, er zijn geen bedrijven die hebben gezegd van oei, Shams 2, hold your horses, we stoppen het, trek de plug eruit en we zetten alles terug in ons eigen datacenter. Dat is niet gebeurd en dat zal ook niet gebeuren.
In die zin werkt dat ook niet. Je kunt niet zomaar ineens zeggen van, we hebben nu zo'n uitspraak en vanaf nu iedereen stopt bij Microsoft. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, wat je aangeeft, is je moet naar jezelf als organisatie kijken, naar het soort data dat jij hebt. En laten we wel zijn, op het moment dat jij niet met hele bijzondere data werkt, dan is het voor iedereen beter als je het in een omgeving zet die goed beveiligd is, op een manier dat je dat zelf nooit kan doen. En dan kom je gewoon bij die grote Amerikaanse clouds uit.
Ja. Maar ik ga een concreet voorbeeld geven waar ik als DPO het toch heb kunnen bewerkstelligen dat het dus niet in die cloud zat. Ik ben DPO geweest van de Kruismenk inburgering. Dat is in Vlaanderen de organisatie die zich bezighoudt, dat is in Wallonië en Brussel anders, met de nieuwkomers, dus de asielzoekers die eventueel in Vlaanderen zich willen vestigen. En dus zeer snel ook tijdens hun asielprocedure eigenlijk al begeleid worden door de Vlaamse overheid in het kader van maatschappelijke integratie, onderwijs, taal enzovoort. Daar heb ik bewust voor gekozen van, kijk, dit moet niet in een Amerikaans datacenter staan. En dat staat daar ook niet. Ja? Dat is door een Belgische, thans Franse organisatie ontwikkeld. En wordt door hen gehost in een datacenter naar onze keuze. En is niet Amerikaans en werkt perfect samen ook met het Vlaamse autorisatiesysteem IDM-ACM. Dat is allemaal mogelijk, want overal zegt men altijd, ja, maar we gebruiken open standaarden, dat is SAML 2.0, dat is dit, dat is dat. Alle standaarden worden rond de oren geslagen. Oké, maar dan kan dat ook perfect integreren. Active Directory Federation Services, dat werkt. Dus dat kun je dat ook connecteren met een ander systeem. En dat is vaak nog
waar
een probleem.
Waar zit het dan uiteindelijk in? Want ik hoor jou eigenlijk al een aantal keer zeggen van, ik ken voorbeelden waar ze het goed gedaan hebben. Ik ken organisaties waar de data gevoelig genoeg is dat je dat effectief niet zou moeten doen. Wat is de beperking dan geweest, of nog steeds, om dat bij een aantal organisaties niet te doen? Hebben we het dan puur over geld? Hebben we het over technische kennis? Onwil verwacht ik niet dat het probleem is.
Waarom is men daar niet eens weggegaan? Ja, het is eigenlijk omgekeerd gebeurd. Men is eerst vaak met zijn bureautica-omgeving naar de cloud gegaan. En dan Azure is ook een interessant aanbod, of Microsoft, of Amazon, of al die anderen. Ook bepaalde diensten worden ook niet on-premise aangeboden. Bijvoorbeeld Salesforce of zo. Dacht ik, is er niet on-premise. Of alles is met veel minder functionaliteiten. Dus het is een normaal, of succesfactors, of weet ik wel allemaal. Dat is een normale evolutie. En toch ook wel belangrijk, die Amerikaanse bedrijven, die kunnen daar ook niet aan doen. Allee, dat klinkt een beetje meelijwekkend of een beetje zielig, en die doen hun uiterste best.
Die zijn er ook niet mee blij
mee. Nee. En die doen hun uiterste best om ons te doen geloven dat ze het nooit zullen geven. Ik heb brieven gezien waarin dat de topdirecteurs van Amerikaanse bedrijven in Europa zeggen, wij zullen dat nooit aan de inlichtingdiensten geven. Ik ben geen jurist, maar ik weet toch al minstens dat je op papier niet kunt zeggen dat je de wet niet gaat volgen. En dat is hetgeen dat die persoon op papier zet. Ik denk dat je moet het ook wel in perspectief zien. Die kruisbank inburgering, dat zijn 20.000, 30.000 mensen, dacht ik toen der tijd, die komen asiel zoeken. Die komen uit Syrië, Irak, Iran, noem het maar op, oorlogsgebied, die komen naar hier. Als de Amerikaanse inlichtingdiensten daarin geïnteresseerd zijn, dan moeten ze dat maar regelen met de Belgische inlichtingdiensten. Ja? En als deel van de asielprocedure is de staatsveiligheid sowieso ook betrokken, en dan kunnen ze daar informatie vragen. Versus, ik wil kunnen volgen, omdat je dan toevallig in Amerikaanse cloud hebt gezet, wie dat er met wie les heeft gevolgd, in welke klas, hoe dat de score is van het Nederlands, met wie dat die samenhoeken enzovoort. Nee, sorry, die mensen zijn hun land ontvlucht. Hier in Europa gaan we die opvangen, we gaan dat bekijken, en dan kunnen ze op die manier aan de gegevens geraken.
Want dat is iets wat men daar ook nog wel eens vergeet. In die discussie wordt dan vaak aangehaald van, ja, maar goed, zo werkt dat nu eenmaal. Inlichtingendiensten moeten dat soort inlichtingen hebben. Terrorismebestrijding, de klassieke afweging, balans tussen van, ja, dat is nu helemaal nodig om die dingen aan te kunnen pakken. Maar er bestaan wel degelijk mechanismes hoe inlichtingendiensten kunnen samenwerken. Hè. We hebben de Mutual Legal Assistance Treaties, de MLATs. Kennelijk iets waar Amerikanen dan het allemaal maar lastig vinden om daar gebruik van te maken, maar dat soort dingen bestaan er wel. En wellicht dat als we dit soort dingen niet zouden doen, de oplossingen meer zou zitten in daar dan effectief meer gaan zoeken om die dingen te gaan gebruiken, dat misschien efficiënter te maken. Nu, als jij een tip mag geven aan organisaties, niet per se overheden, maar ook organisaties waar de luisteraars nu werken, en je hebt dat soort technologie, hoe zou jij daarmee omgaan? Wat zou jij mee willen geven van, kijk, je moet daar op deze manier naar kijken, je moet daar op deze manier mee omgaan?
Ja, zoals je juist een beetje schetst, dan stellen we echt eens de vraag van, moet dit soort gegevens daar staan? Hè? Dat is het eigenlijk, moet dit soort gegevens daar staan? Hoe kunnen we het beter beveiligen? Hoe kunnen we de maatregelen nemen dat risico verlaagt.
Betekent dan dus ook dat je wel in de situatie kunt zitten dat je een start-upje bent, maar dat jij toevallig richt op gevoelige gegevens, op bepaalde doelgroepen, misschien een dating-app voor holibies, of dat jij gevoelige gegevens gaat verwerken en dat jij toch in die situatie kunt zitten, ja, voor ons gaan die Amerikaanse clouds dus geen oplossing zijn.
Nee, maar dat is een redeneerfout by design. Hè. Je moet er eigenlijk vanuit gaan, dat is toch wel een belangrijke tip, mochten er appontwikkelaars in het publiek zitten. Ja, denk er al eens een keer inderdaad over na, hè, dat je je app kan maken en ontwikkelen en bouwen en laten groeien in een Europees datacenter. Hè. Ik heb zelf nog een software opgericht, softwarebedrijf, Responsum. Wij staan bij UpCloud in Amsterdam, perfect Europees datacenter, geen Amerikaanse inmenging. Dus het kan, maar doe dat dan ook by design. Maar natuurlijk, die Amerikaanse cloud providers zullen nu zeer interessante aanbiedingen doen, voorstellen. De meeste appbouwers die denken ook direct dat ze 100.000 gebruikers hebben. Ik kan u teleurstellen, dat is helaas niet zo. Hè, dus zo scalable moet uw toepassing ook niet zijn in het begin. Hè. Bouw die gewoon dat die schaalbaar is. En ook heel veel Europese datacenters bieden die diensten aan die het mogelijk maken om schaalbaar te zijn. Het risico is daar, en dat is wel iets substantieel. Bijvoorbeeld als we denken aan een chatdienst of een automatische chat, of een spraakherkenning ofzovoort. Dat zijn vaak services die draaien op die Amerikaanse dienstverleners. Hè. Een UpCloud die zal geen dienst hebben om een chatbot te bouwen of om spraakherkenning te gaan doen. En daar moet je dan eigenlijk gaan kijken naar, en dat is veel moeilijker natuurlijk, ofwel moet je die processing gaan doen on the device, hè, edge computing, maar spraakherkenning real-time doen zelfs op een krachtige iPhone of een Android-toestel is nog altijd te moeilijk. Maar dat zal wel komen. Dus ik denk dat ook met de evolutie van technologie zullen moeilijkere processing, hè, dan in het kader van privacy by design, zal kunnen gebeuren on the device. Hè. En dan komt er uit mijn toestel niet mijn stem uit, maar dan komt er een tekst uit die al getranscribed is eigenlijk. Bijvoorbeeld, ik heb in 2019 op Pano geweest in een reportage over Google en met die Google Assistant enzovoort. Het is perfect mogelijk, ik dacht dat de dataset 100, 200 megabyte is, om op uw iPhone in het Engels weliswaar uw dictafoonfunctie te gebruiken. Dus in het Engels voorlezen, omzetten naar tekst, on the device. Voor Nederlands is dat natuurlijk moeilijker, kleiner taalgebied enzovoort. Maar dus als je een app bouwt, denk daar dan aan. En denk niet direct in uw roadmap aan de meest fancy toeters en bellen. Die zie dat het eerst al een keer werkt, dat het schaalbaar is. En dat je niet per se u afhankelijk stelt van het gebruik van zulke diensten, die ook niet anders kunnen dan dat je ze daar afneemt.
Ja, en ik denk dat daar misschien ook niet alleen vanuit een privacyperspectief, maar je beschermt jezelf als onderneming of als appbouwer ook door jezelf niet vast te pinnen aan één platform, maar te zorgen dat je op die manier, door het zo op te zetten, ook later de mogelijkheid hebt om te shiften. Dus ook business-wise is dat geen slechte afweging. Maar goed, eigenlijk als we het dan wat samenvatten, dat is waar het op neerkomt. Denk daar vanaf het begin aan als je iets gaat doen. Kijk naar wat voor data heb je, welke risico's hangen eraan vast. En in functie daarvan gaan kijken, waar kan ik dat neerzetten? En dan of gewoon op zoek gaan naar Europese alternatieven, die als ik jou begrijp er wel degelijk zijn. Of beslissen van goed, ik hoef me daar wel minder druk om te maken. Die risico's bestaan, maar die zijn niet relevant. En ik ga gewoon naar een Amerikaanse cloud toe.
Ja, en denk vooral ook, de GDPR heeft toch wel voor mij als een van de grootste verplichtingen meegebracht, de soort documentatieverplichtingen, de accountability, het permanent aantoonbaar zijn dat je compliant bent. En daarin is vooral die documentatie, is dan zegt, die SREMS 2, we hebben erover nagedacht, beste autoriteit, we hebben erover nagedacht, we hebben dat hier gedocumenteerd, we hebben gezien van, ja, eigenlijk dat rijksregisternummer, dat moet eigenlijk niet in de cloud zijn, want dat is bij onze personeelsnummer, is voldoende uniek ook. We hebben hier gezien dat deze gegevens, die moesten we eigenlijk hebben, die nodig, niet nodig voor die stroom, dat is historisch misgroeid, dus we gooien die er ook uit. En dan misschien doen we toch nog iets bijkomend qua beveiliging, oké. Dan hebt u zaak gedaan. Het is toch de bedoeling dat je als verantwoordelijke voor de werking gaat kijken naar de gepaste maatregelen. U dan wel, en dan kun je erbij schrijven, wij zijn ons ervan bewust dat, gegeven de SREMS 2-uitspraak, deze data mogelijk in Amerikaanse handen kunnen vallen, maar onze gegevens zijn zodanig ongevoelig dat wij ons daar oké bij voelen. En wel, dat is mooi als je die oefening gedaan hebt. Nu, de arrogantie hebben voor niks te doen, denk dat een foute piste is.
Ja, inderdaad. Oké. Goed, Bavo, dan wil ik jou hartelijk danken om wat inzicht te geven in de praktijk als DPO op het omgaan met al die Amerikaanse clouds, uitspraken die er rond zijn.
Graag gedaan.
Oké, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.